Wij lezen opnieuw Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en Gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder Gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaken. Gij overstroomt hen, zij zijn gelijk een slaap, in de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert, des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte, aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn 80 jaar, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot uw lange en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij Psalm 90, de versen 9 tot en met 11. 9, 10 en 11 van Psalm 90. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar, of zo wij zeer sterk zijn 80 jaar, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Christus kruis weggenomen, vers 9. In de tweede plaats, zonder het kruis van Christus geen troost, vers 10. In de derde plaats, Christus kruis gehandhaafd, vers 11. Dus ten eerste Christus kruis weggenomen, vers 9. In de tweede plaats Christus kruis of zonder Christus kruis geen troost, vers 10. En in de derde plaats Christus kruis gehandhaafd, vers 11. ...2015 ligt achter ons en de eerste uren van 2016 mogen we nog met elkaar beleven. En zo'n jaarwisseling bepaalt je eigenlijk bij de vergankelijkheid van alles. En dat alles aan verandering onderhevig is. Je proeft eigenlijk op zulke momenten dat alles in beweging is. Het gaat ergens naartoe. Waar gaat u naartoe? Want 2016 stuwt ons ook naar het einde van alle dingen. Nou, wij zien het meer dan ooit, denk ik, dat onze samenleving ook enorm in beweging is. Zeker als je kijkt na de Tweede Wereldoorlog, wat er toen allemaal gebeurd is, de ontwikkelingen, de uitvindingen die gedaan zijn en worden, verandert allemaal in zo'n razendsnel tempo dat geen mens dat nog bij kan houden. En dat mensen ergens wel al die veranderingen in zekere zin moeten loslaten. En ondertussen, wij worden meegenomen op die deinende golven die ons brengen naar... Ja, waarheen eigenlijk? De samenleving is continu in beweging. Daarom heb ik er ook niet zoveel vertrouwen in. Want wat vandaag wordt uitgeroepen als een vaste zekerheid, dat wordt morgen door de wetenschap weer onderuit gehaald. En morgen zweren we opnieuw bij de wetenschap. Dat is het. Maar of alles nu wel zo stabiel is in onze samenleving? Nee. Zomaar die paar aanslagen in Parijs laten zien hoe instabiel onze samenleving is. Onze rechtsstaat is. Zijn we toch een stelletje arme tobbers, hè? Heel dat liberale gebeuren. Dat God heeft afgezworen. Wat niks van de Bijbel moet hebben. Wat voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Nou ja, willen we nu in 2016 meedijnen op dat denken? Je zou toch eigenlijk ja, naar je hoofd grijpen en zeggen, ik kom er niet meer uit. En zo zijn er ook velen. Maar, wij die 2016 zijn ingegaan, wij zijn kinderen van onze tijd. Wij deinen toch mee, op de een of andere manier. En wij veranderen ook mee. Want we zijn nu eenmaal geen mensen uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Wij zijn mensen van onze tijd 2016. En ongemerkt is de kerk ook mee gaan deinen op de ontwikkelingen van de samenleving. Moet, zo zeggen we dan. Je moet actueel blijven. Je moet bij de tijd blijven. Je moet de moderne mens proberen op te zoeken. Soms ben ik wel eens bang dat de kerk, wij dus, ik, dat wij zo al meedijnend wegdijnen van het woord. We hebben toch gisteravond gehoord dat God de onveranderlijke is. Er is, met eerbied gesproken, geen deining in God. Hij is altijd dezelfde. Hij blijft staan op het punt waar hij staat. Hij verandert niet, hij deint niet. Het is niet zo dat we vandaag met deze God te maken hebben en morgen weer met een andere God. Dat we nooit staat op hem kunnen maken, dat we nooit op hem aan kunnen. Nee, dat woord dat deint niet mee. Gelukkig niet. Maar de kerk wel. De kerk is wel meegedeind. Wij zijn mee gaan doen met de gedachten van de samenleving. En hoe denkt de samenleving nu eigenlijk over zonde en over genade? Ik meen dat zelfs in de kerk de vraag niet meer centraal staat. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Hoe vind ik een genadig God? Toch? Dat zijn de invloeden van de samenleving waarvan wij deel uitmaken, toch? Wij willen geen derde wereldoorlog meer. Wij willen dat we wederzijds respect tonen voor elkaar. Wij willen lief zijn voor elkaar, nog op een lager niveau dan het leger des heils. Op het niveau van het humanisme, dat anti-bijbelse humanisme. Dat is de samenleving. En de verschillen moeten uitgevlakt worden. Iedereen mag natuurlijk blijven denken zoals hij wil, maar naar elkaar toe graag wat meer respect. En eigenlijk lijkt het ook allemaal aardig te gaan. Hè? We hebben al 70 jaar geen oorlog meer gehad. En het roken is minder geworden. En nu zetten we in op het vuurwerk en we proberen de mensen ervan bewust te maken. Het proces van bewustwording moet op gang gesteld worden. En zo zoeken we met elkaar naar een vreedzame samenleving. Om zo aangenaam mogelijk, vooral met wederzijds respect, met elkaar om te gaan. U gaat naar deze kerk. Ik doe nergens aan of ik heb een ander geloof, geeft niet. De kerk denkt mee. Ongemerkt ga ik meedenken, want ik hoor zo vaak datzelfde geluid vanuit de samenleving, vanuit de media. Elke keer lees ik het weer en dan denk ik, ja, het heeft ook wel iets in zich. Want als ik die ander dan respecteer, dan respecteert hij ook mij. En dan hoef ik die strijd, die confrontatie niet elke keer aan te gaan. Dan hoef ik niet meer te waarschuwen dat mijn buurman op weg en reis is naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Dan hoef ik het niet meer op te nemen. Voor de eer van God, dan gaan ze me ook aardig vinden in de buurt. Dan word ik een vriendelijke dominee en dan krijg ik overal respect. Zo wil ik 2016 graag in en graag doorgaan en graag uitgaan. Ik ben een kind van mijn tijd. Maar of het naar het woord is, of het naar het woord is, dat is eigenlijk maar zeer de vraag. Of wij de zonde nog wel serieus nemen. Of het nog wel gaat om God. Hoort u dat dan in de samenleving? Is er in de samenleving, natuurlijk wel, wij mogen wel religieus zijn. Al uitzicht dat in een vaccinelichtje of in een kaasje. Of in allerlei samenkomsten. Maar hoort u nog wel in de samenleving die vraag? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Of hebben wij dat als verbondskinderen ook al losgelaten? Ik moet God ontmoeten. Ik moet sterven. Ik moet rekenschap afleggen aan mijn schepper. Zijn we dat niet een beetje kwijtgeraakt? Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. God is verbolgen over de zonde. Zonde, dominee. Weet je wat zonde betekent in de Nederlandse taal? Dat betekent jammer. Je stoot een glas wijn om en dat komt net op je nieuwe overhemd, op je nieuwe blouse. En die vlek die krijg je er eigenlijk niet meer uit. Zeg je, zonde van je blouse. Jammer ervan. Dat vind je erg. Dat gaat je aan het hart. Onze samenleving, dat heb ik al geprobeerd te tekenen, heeft de zonde helemaal proberen uit te bannen. Maar zonde heeft daar niet te maken met zonde tegen God. Nee, zonde, als er nog over zonde gesproken wordt, en dan niet in de zin van jammer, dan is dat vooral dat we elkaar soms onrecht aandoen. En dat we elkaar kwaad aandoen. Nee, vooral de VVD, die roept het uit, we moeten respect hebben voor elkaar. En dat moeten we ook betonen naar elkaar toe. En op deze wijze bannen wij de zonde uit onze samenleving. En we maken de mens beter. Dat hoeft God niet meer te doen. God hoeft een zondaar niet meer te rechtvaardigen. God hoeft de zonde niet meer te vergeven. God hoeft een mens niet meer van dood leven te maken. Nee, dat doen we samen. U mag best religieus zijn. Maar in de samenleving is er geen plaats meer voor God. Ik haal mijn schouders op. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik ermee aan moet. We schuiven God aan de kant. We redden onszelf wel. We hebben hem niet meer nodig. De vraag hoe krijg ik een genadig God of hoe verschijn ik rechtvaardig voor God, die is er niet meer. Maar is hij er wel bij u? Is hij er ooit wel bij u geweest? Want daar begint het mee, hè, als ik het zomaar eens mag zeggen vanmorgen. Als we staan aan het begin van een nieuw jaar, daar begint het mee. Als God dat masker wegtrekt en je ogen opent en je eens zet in de werkelijkheid waarin je staat, dan komt er een vraag: hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Hoe vind ik een genadig God? Ach, die arme Thomas uit de middeleeuwen, die hadden het daar nog over, hè. Ja, die werden bang gemaakt, onder de knoet gehouden door die Roomse kerk, die spraken nog over de hel. Wij, verlichte mensen uit de 21ste eeuw, nee. Wij hebben ons gelukkig ontworsteld, bevrijd van die middeleeuwse gedachten, van zonde en van schuld en van straf. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. De hoogverlichte samenleving, waarin het wederzijdse respect zo hoog in het vaandel gehouden wordt, schuift God aan de kant. Maar zou dat nou kunnen? Zou je God aan de kant kunnen schuiven? Kan niet, hè? Want toch komt er een keer een ontmoeting met die God. Als je gaat sterven. En ik hoop zo voor uw sterven. Op zo voor uw sterven. Hoor je het? God is verbolgen. Wat gebeurt er dan als God verbolgen is? Wel, er staat: al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. En het woordje gaat heen in het Hebreeuws, dat is eigenlijk heel vernederend voor ons mensen. Weet je wat dat betekent, dat woordje wat daar gebruikt wordt? Dat betekent dat het leven ons eigenlijk niet wil aankijken. Hoor je dat? Ik zou dat zo graag willen. Gewoon dat volle leven in zijn gezicht willen zien, toch? Hé jongens, dan ben je maar één keer jong. En dan zoek je het op. En niet alleen als je jong bent, je wil ook als je ouder geworden bent, eigenlijk dat volle leven in zijn aangezicht zien, hè? Je zou er met volle teugen van willen genieten. Maar nu staat er in het Hebreeuws dat dat leven ons eigenlijk maar met de rug aankijkt. Dat betekent dus, je ziet er zomaar eigenlijk een schim van. Om met andere woorden, dat leven dat loopt bij je weg. Als je jong bent, dan wil je graag 18, 20 volwassen zijn. Maar je zou dat leven zo, je zou het op willen zoeken, je zou er naartoe willen gaan. Maar weet je wat gebeurt? Dat leven dat loopt weg, weg, weg. Ik zei het gisteravond, hè. Als wij jarig zijn, dan tellen we er een jaar bij. Maar dat is niet bijbels. Wij moeten niet zeggen zo, nu ben ik al 20, nu ben ik al 40, nu ben ik al 60. Nee, we moeten eigenlijk zeggen, als je dan uitgaat van 70, 80 jaar, ja, nog 10 jaar, dan moet ik God ontmoeten. Zijn de mensen die 60 zijn vanmorgen, nog 10 jaar, dan hoor je bij de sterken. Nog 20, dan hoor je bij de zeer sterken. Nog 20, dan heb je er al 60 jaar op zitten. 60 jaar. 60 jaar leven is al bij je weggelopen. Dat staat er eigenlijk. Door uw verbolgenheid. Ik denk dat ik het leven tegemoet loop. Nee! Het leven loopt bij ons weg. En de eerste uren van het nieuw begonnen jaar zijn alweer bij u weggelopen. Weg! Dan ben je alweer kwijt. Zie je wat het leven is? En zo dadelijk sta je voor Gods rechterstoel. En dan is heel je leven weg. Je gezin is uitgevlogen. Je kinderen hebben een bestemming gekregen. Weg. Alles is weggelopen. Je ziet het leven eigenlijk maar op zijn rug. Dat is het. Door uw verbolgenheid. Want we zijn het leven kwijtgeraakt in het paradijs. Omdat we God zijn kwijtgeraakt. En ik had er zoveel van verwacht. En ik krijg het maar niet in mijn vingers. Het loopt maar weg. Wij brengen onze jaren door als een gedachte, staat er. Net als een sprookjesverteller. En dan is het verhaal uit en je zucht nog een keer. En dat was het. Door uw verbolgenheid. Nee, daarom kan ik niet onder de indruk raken van dat denken van de samenleving, al beïnvloedt het mij soms wel. Maar toch kan ik er niet onder de indruk komen, omdat het niet naar het woord is. Toch? Zie je dan niet dat in onze samenleving het leven wordt gezocht en dat we er allemaal aan meedoen? Dat we eigenlijk niet weten wat voor feesten we moeten organiseren om het een beetje levensvatbaar te maken. Maar het leven loopt weg en het loopt maar weg. En niemand die het van nature wil erkennen. Door uw verbolgenheid, staat er, gaan onze dagen heen en brengen wij onze jaren door als een gedachte. Zonde. We willen er niet meer van weten. Maar de schrift tekent het begrip zonde als een veelkleurig palet. Ik kan er een paar dingen van zeggen, hoe de Bijbel over zonde denkt. In de eerste plaats is zonde altijd zonde tegen God. Dus in zonde zit altijd een relatie. Het gaat er dus niet om dat wij de samenleving verbeteren, maar het gaat erom dat God zijn beeld terug moet krijgen. Dat vertelt mij het begrip zonde. Dat zegt David ook in Psalm 51, ik heb tegen u gezondigd. Hij zegt niet tegen Uria, niet tegen Bathsheba, natuurlijk. Hij heeft op een onrechtvaardige manier het leven van Uria afgenomen. Hij had van zijn vingers af moeten blijven, van de vrouw van Uria. Hij raakte het lichaam van Bathsheba aan, dat was haar lichaam. Daar moest hij van afblijven. Hij was niet getrouwd met Bathsheba. Zeker zondigen wij ook tegen mensen. Maar de Bijbel laat zien dat elke zonde, zonde tegen God is. En ik wens u van ganser harte toe aan het begin van het nieuwe jaar, dat u eens met God te maken gaat krijgen in uw leven. In plaats van al die flauwe woorden die we lezen in de media, dat we lief moeten zijn voor elkaar en noem maar op. Ik zeg het nog een keer, nog minder dan het leger des heils. Zo ver zijn we bij het woord Gods vandaan. Zonde is zonde tegen God. En kun je nou een bladzijde open doen uit je levensboek en zeggen, daar kreeg ik met God te maken in mijn leven. Ik weet wel, als je met God te maken krijgt, dan ga je het ook goed maken met de mensen tegen wie je gezondigd hebt. Maar om Gods wil, daarom. Dus zonde is in de Bijbel altijd relationeel, is niet jammer, is niet de samenleving verbeteren, maar ik heb tegen u. U alleen gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. En daar moeten we naar terug in 2016. Naar dat woord, uw verbolgenheid. Daar moeten we naar terug. Wij moeten niet meedoen met die oppervlakkige praat. Wij moeten niet de samenleving willen verbeteren. Wij moeten terug naar God. Anders is er nooit zegen te verwachten. Zonde. Zonde betekent doel missen. Dat is zonde. Wat is je doel nu eigenlijk? Wat wil je nu met 2016? Wat wil je bereiken? Of heb je ooit wel eens in je hart voelen branden? Heere, ik heb u nog nooit geëerd. Heere, ik heb nog nooit u het uwe gegeven. Heren, ik heb uw beeld geschonden. In Hebreeën 2 staat dat de Heere Jezus gekomen is om te doen de dingen die bij God te doen waren. Kijk, de beste religieuze mensen, die zitten misschien nog met die vraag en zeggen van ja, hoe kan ik die hel ontlopen? En dat mag wel. Ontvliet de toekomende toren, staat er. Maar dat is nog het beste. Maar wie bekommert zich nu om de ere Gods? Zonde, dat is het doel missen. God op ons hier neergezet, ook in 2016, opdat we hem zouden loven, opdat we hem zouden aanwijzen, opdat we hem zouden dienen. Wie is vanmorgen vroeg zijn bed uitgegaan? Dat u er veel te laat naartoe gegaan bent, dat geloof ik direct. Maar wie is er vroeg uitgegaan? Ik liep om 7:00 al door Scherpenissen vanmorgen en ik zag weinig licht branden. Dat kan een hoop vol teken zijn dat u in de eenzaamheid met God geworsteld hebt. Of was je nog moe, omdat het vannacht veel te laat was? Doel missen. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Is dat wel eens je vraag? Als die Saulus daar neergeslagen wordt op de weg naar Damascus, hè? En als Christus zich openbaart en hij zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dan zegt hij, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Zie je dat? Doel missen. Hoort ook bij dat woordje zonde. Zonde betekent in de Bijbel ook afbuigen. Afbuigen van de rechte weg. En in dat afbuigen, daar zit dan iets van opzet in. Dus zonde heeft in de Bijbel ook te maken met vijandschap. Dat je niet wil, toch? Nee, dat snap ik maar al te goed, dat ik liever gisteravond later naar bed ging dan er vanmorgen vroeger uit om mijn knieën te buigen en God aan te lopen. Dat begrijp ik maar al te goed, dat ik liever wil wat ik zelf wil, dan dat ik ga vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zelfs naar ontvangen genade. Kijk, daar is ook zonde in de Bijbel. Hè. Met afzet, met opzet, dat je afbuigt van de rechte weg. En dan is er ook nog een woordje zonde in de Bijbel. En dat betekent per ongeluk zondigen. Dat je het niet eens weet. En misschien wijst dat woordje wel de diepte van ons bedorven hart aan. Dat we niet eens in de gaten hebben dat we zondigen. Dat later de apostel moet zeggen, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Zie je? Dan zit Paulus op zijn paard op de weg naar Damascus. En dan denkt hij bij zichzelf, wat kan God tevreden met me zijn? Wat dien ik hem uitnemend? Ik vast niet alleen 2 keer per week, ik geef niet alleen de tienden van alles, maar ik zal ook nog eens die naam van die gehate Nazarener uitroeien. Ik heb een ijver, maar zonder verstand. En later moet hij zeggen, Heere, ik heb het in onwetendheid gedaan, dat kan. Dat je denkt dat je goed bezig bent met al dat horizontale godsdienstige leven. Maar dat God er licht over laat gaan en zegt, Heere, met al die goede werken ben ik alleen maar een vijand van u geweest. Ik heb het in onwetendheid gedaan. En dan nog 1 betekenis van het woordje zonde, hè. Dat is wat je meegekregen hebt van Adam, van je vader. En omwille van die zonde rekent God je onrechtvaardig. Door uw verbolgenheid staat er. Gaan al onze dagen heen en brengen we onze jaren door als een gedachte. Neemt u Gods verbolgenheid serieus? Dan ga je smeken om genade. Gena, o God, gena. Onze eerste gedachte was het kruis weggenomen. Snap je nu die eerste gedachte? Het kruis weggenomen. Ik zit te kijken naar die tekst. Ik denk, wat is dat nou, het kruis weggenomen? Wel, als je Gods verbolgenheid niet serieus neemt, dan neem je het kruis weg. Want Gods verbolgenheid is zo helder geopenbaar daar op Golgotha. Maar als de samenleving zonder God kan, als de mens, de 21ste eeuwse mens, verbeterd is, en we gaan er weer aan werken hoor in 2016, als ik de Tolse Bode lees, dan gaan we er weer aan werken mensen. Dan gaat het beter worden op ons eiland en we gaan elkaar nog meer respecteren dan we gedaan hebben, maar ondertussen is er geen kruis meer. Want waarom moest de Heer Jezus naar de aarde komen? Waarom moest hij lijden en sterven? Waarom heeft God die offerdienst ingesteld? Of wat doen we net als dominee Terlinde? Het is wel waar, zegt hij, maar het is niet echt gebeurd. En daarom noemt dominee Terlinde de Bijbelse geschiedenissen het verhaal gaat. Het verhaal. Een verhaaltje, dat is iets wat je uit je duim zuigt. Wat niet echt gebeurd is, wat niet historisch is, begrijp je. Van de kerk mag toch anders verwacht worden? Van mij? Van u? Het is toch eigenlijk maar treurig hè, dat jaren geleden in het NRC Handelsblad zei... De kerk heeft het niet meer over de zonde. En daarom is de kerk zo goedkoop geworden. Dat zegt zo'n NRC Handelsblad. Onvoorstelbaar. Want al onze dagen gaan heen. Door uw verbolgenheid en ik geloof het niet. En daarmee loop ik met een grote boog om het kruis heen. Het kruis weggenomen. Goed, u wil geen kruis van Christus. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Zonder Christus kruis is er geen troost. Echt niet. Zonder Christus kruis kunt u misschien eigenlijk ook niet door. Want algemene genade is ook door de Heere Jezus verworven. Maar zonder het kruis van Christus kunt u misschien nog carrière maken. En kan uw inkomen vermeerderd worden. En kunt u misschien heel veel gezondheid hebben. En kan het uitermate voorspoedig gaan. En kunnen we een heel vredig leven hebben in onze Tolse samenleving. Dat kan allemaal. Misschien, zeg ik er maar bij. Maar geen troost. Want als er geen kruis is, dan is er ook geen vergeving. En als er geen vergeving is, dan loop je nog met je schuld en met je zonde. En dan lees ik vers 10. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Dus de mens wordt tot moeite geboren. Kennen jullie Barzillai, kinderen? Beetje een onbekende naam, hè? David die moest vluchten voor zijn zoon Absalom. En toen heeft die rijke Barzillai, die was al 80 jaar ervoor gezorgd dat er eten en drinken kwam. Die kwam David in de woestijn tegemoet en die verzorgde de koning en al zijn manschappen. Dat was natuurlijk een welkome ontmoeting. De Heere had dat zo gegeven in het hart van Barzillai. En toen later David weer op de troon zat, toen zei hij tegen Barzillai, kom in Jeruzalem, want u hebt mij zo beweldadigd in de dagen van mijn verdrukking, ik wil u graag belonen en dan mag u aan mijn tafel eten. Ach, zegt Barzillai, ik ben heden 80 jaar, zegt hij, zou ik nog lust hebben tot des konings spijzen? Vroeger wel, en dan kon je er zo naar uitzien om een keer uit eten te gaan. En dat er eens wat anders op tafel kwam dat je gewend was. Dat vond je prachtig. Daar gaf je om, dan zag je daaruit. En zou ik nog vrolijk worden van des konings muziek? Ik ben heden 80 jaar. En dan hoort die Barzillai bij de zeer sterken. Maar gemiddeld genomen werden ze in de dagen van David een jaar of 60. Dus Barzillai was een stokoud man. Na 80. Hoe ver ben je er nog vandaan? Het is waar wat er staat, hè? Het is waar wat er staat. En het uitnemendste van die, het beste, is moeite en verdriet. Dus een mens wordt tot moeite geboren. Verdriet, het komt omdat we gezondigd hebben. Daarom is de dood in de wereld gekomen. Daarom is al die moeite en al het verdriet in de wereld gekomen. Daarom. En als er dan geen vergeving is, dan is er geen troost. Hè? Als er dan geen kruis staat in je leven, dan is er geen troost. Als je dan niet weet van dat grote plaatsvervangende werk. Als dan de liefde van die plaatsvervanger niet in je hart is uitgestort, dan heb je toch helemaal niets. Laten we nou eerlijk zijn, hè. In vers 9 zegt Mozes al, het leven loopt bij je weg, toch? Al die mooie dingen waar je zo naar uitzag, waar je als jongen zo op gehoopt hebt, al die mooie dingen, die hooggestemde verwachtingen, dat is bij je weggelopen. En wat hou je dan over? Dan hou je de moeite en het verdriet over, de tegenslagen over. Nee, dat is geen pessimisme, dat is realisme, dat is de werkelijkheid. Vraag het maar aan je opa en oma, vraag het ze maar, als je ze nog hebben mag. Zeg je, opa, heeft het leven u gegeven wat u had verwacht? Oma, oma wilt u nog zo graag? Ik moest zomaar denken. Mijn moeder en een van onze kinderen zijn op dezelfde dag jarig. En mijn moeder werd 86 en ons zoontje werd 7. En dat jongetje van 7 heb al weken in de folders gekeken om een cadeautje uit te zoeken. En hij wilde van alles wel en hij zag er zonig uit. En hij telde de dagen af. En mijn moeder zag er tegenop. Ja, ze was wel blij dat ze beleven mocht. Maar ze zag er tegenop. Nou, dat staat hier. Zie je hoe het leven bij je wegloopt, 2016. Die hooggestemde verwachtingen, ze lopen bij u weg. Want God is verbolgen over mijn zonde. Aangaande de dagen onze jaren. Daarin zijn 70 jaar, of zo wij zeer sterk zijn, 80. Nee, dat is niet voor iedereen weggelegd hoor. Je moet niet denken, oh, we worden dan in ieder geval wel 70 of 80. Nee, je moet dat hier maar lezen als een soort, nou ja, uitnemendheid eigenlijk. Nog niet eens gemiddelde, maar uitnemendheid, de uitzonderingen eigenlijk, zo staat het er. En dan weet ik wel dat door de moderne techniek misschien wel de gemiddelde leeftijd opgeschroefd is. Ach, stel u er toch niet zoveel van voor. Stel u er zich nog niet zoveel van voor. Aangaande staat er, de dagen onzer jaren. Is het u opgevallen dat Mozes het hier niet heeft over rijk en arm? Over voornaam of minder voornaam? Want de dood kun je niet afkopen, hè? Het leven is niet met geld te krijgen. Gezondheid is niet te betalen, zeggen we dan. Alle mensen zijn in de ogen van God gelijk. Gelijk. Het gaat alle mensen aan, wie wij dan ook zijn, van welke staat wij dan ook maar zijn. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Ik keek eens op de lijst gisteren. Er zijn verschillende gemeenteleden die dit jaar 70 hopen te worden. Wel, dan zegt de Heere vanmorgen, dan bent u zo ongeveer aan uw einde. Aan uw einde. Maar mijn tekst zegt vanmorgen eigenlijk ook dat lang niet iedereen 70 of 80 wordt. Kijk, als u het wel bent geworden en zelfs de leeftijd van de zeer sterken overgegaan bent, dan mag u wel dubbel op uw knieën vallen en zeggen, Heere, wat bent u langmoedig over mij, want het is eigenlijk niet naar uw woord dat ik zo oud heb mogen worden, toch? Dan zegt de Heere vanmorgen nog, laat hem ook nog dit jaar staan, zodat ik mist om zijn levensboom zal leggen, want tot hiertoe ben u onvruchtbaar op de aarde geweest. U hebt nog nooit vruchten der bekering waardig voortgebracht. Dan zie je de langmoedigheid Gods. Verwonder u oude vandaag, als u de leeftijd van de sterken en van de zeer sterken over mocht gaan, dan is dat alleen maar te wijten aan de langmoedigheid des Heren, niet willende dat enigen verloren zouden gaan. Aangaande de dagen onze jaren. Ja, zo rekent de Bijbel in dagen, niet in jaren, in dagen. Het is zomaar voorbij en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Zo is de mens geboren, tot moeite. Dat woordje wat hier met moeite vertaald is, dat wordt soms ook met afgoderij vertaald. Afgoderij. Het woord moeite, dat woordje moeite, dat laat zien eigenlijk wat voor een vertekenend beeld wij eigenlijk hebben. Toch? Wij denken dat het leven naar ons toe komt, maar de Bijbel laat zien dat het bij ons wegloopt. Wij denken dat we nog heel wat voor de boeg hebben, maar de Bijbel laat zien dat we maar zwakke mensen zijn en dat de dood elk ogenblik ons kan overvallen. We hebben hooggestemde verwachtingen, de schrift stelt ze vanmorgen bij. Dat laat dat woordje moeite zien in het Hebreeuws, afgoderij. Wat is dat eigenlijk? Wel, is dat eigenlijk dat we geen andere goden op Gods aangezicht mogen leggen. Het is vertaald met voor zijn aangezicht hebben. Dat wil zeggen dus de Heere die kijkt ernaar, die ziet het wat wij allemaal doen. Maar je mag dus ook vertalen op zijn aangezicht leggen. Dus een masker op God leggen, toch? Een masker op God leggen, dan zal God het wel goed vinden, toch? Als we zo horizontaal bezig zijn en als we er nog aan God denken, zeggen we, dan zal God het misschien wel goed vinden. Afgoderij. Kan ook anders, hè. Dat er een meisje is die denkt, voor mij kan het niet meer. Waar staat dat in de Bijbel? Hebben we met kerst niet gehoord dat hij mens geworden is? En dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen? En dat hij in die menselijke natuur heeft geleden? Is de nodiging gisteravond niet uitgegaan? O alle gij einden der aarde, wend u naar mij toe en wordt behouden? Waar staat dat in de Bijbel? Dat het voor jou niet kan. Iemand zegt, ik heb zoveel gezondigd. Die voelt zich zo onwaardig. Maar waar staat het dan in de Bijbel dat het voor onwaardigen niet kan? Is de Heere Jezus geen vriend van zondaren en tollenaren? Zocht hij de hoeren niet op? Dat waren toch de slechtste van de samenleving? Het uitschot van de samenleving? Staat er niet geschreven dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was? Wij kunnen ook in onze rechtzinnigheid een masker op God leggen en een ander beeld van God maken dan hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Aangaande de dagen onze jaren, het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Zie je? Wat onze tekst eigenlijk wil zeggen, dat noemt Paulus later de droefheid naar de wereld. En daar kom ik toch tegen, de zorgcentra, bij de oude vandaag. De droefheid naar de wereld, het leven gaf niet wat we ervan hadden verwacht. Nog één vraag, over die moeite, over dat masker leggen op God. Dat is die vraag, heb ik nu eigenlijk wel genoeg zonder kennis? Moeten het er niet dieper door? Dan weet u hoeveel zondekennis u nodig heeft. Dat je het niet meer redt in je leven. En dat je de toevlucht neemt naar die ander. Naar de Heer Jezus Christus alleen. Laten wij onszelf onderzoeken aan het begin van het nieuwe jaar. Of we nog overeind gebleven zijn. Of dat we van onze sokkel gehaald zijn. Dat we in het stof hebben mogen buigen. En dat er een roep is geweest. Geef mij Jezus of ik sterf. Onze laatste gedachte, het kruis gehandhaafd, gelukkig wel hè. Misschien is vers 11 al de mooiste tekst uit deze psalm. Misschien ligt daarin wel het dierbaarste evangelie, of het evangelie het meest rijk in verwoord. Wie kent de sterkte uw storens en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Ik niet, u ook niet. Het is alsof Mozes zo al die mensen aanwijst in de woestijn. En dan ziet hij dat geslacht, die generatie vallen in ongeloof. En dan vraagt hij zo, wie kent de sterkte van Gods storm? En zou er één geweest zijn die de vinger kon opsteken? Die toren Gods kon dragen? Die overeind kon blijven onder die toren? Geen één. Maar dan zie ik vanmorgen vanuit de tekst mijn meester opdagen. Hij kon de vinger opsteken. Hij kon zeggen, ik heb die toorn van God doorleefd als geen ander. U kunt niet buigen onder Gods recht. Dat is de hel. Dat is de eeuwige betaling voor de zonde. Eén heeft de sterkte van Gods toorn gekend. En hij is er onderdoor gegaan. En hij heeft getriomfeerd. Als daar in de woestijn al die mensen wegvallen, vaders en moeders, grootvaders en grootmoeders, omdat ze gezondigd hebben, omdat ze God niet op zijn woord geloofd hebben, omdat daarom de eeuwigheid ingaan, dan kunnen zij hun vinger niet opsteken. Maar dan is er behoud voor die mensen, omdat er één geweest is, die niet alleen stierf, maar die ook is opgestaan uit de doden. Wie kent? Nee, dan moet ook een kind van God vanmorgen zeggen, ik heb er maar iets van gekend. In elk geloof zit onvolkomenheid. Ons avondmaalsformulier zegt dat, hè, omdat wij geen volkomen geloof hebben. Wie kan de diepte van Gods toren peilen? Wie kan de diepte van zijn schuld belijden voor Gods aangezicht? Maar ook is waar, hè, wie van Gods kinderen kent de rijkdom van Gods barmhartigheid? Wie kent de kracht van het dierbare bloed van de Heere Jezus in de volle diepte, in de volle lengte, in de volle breedte? Kan niet! Paulus die stamelt er iets van. Hij zegt met al al de heiligen, als het gaat over de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de liefde van Christus. Met al de heiligen, en dan hebben al die heiligen nog eens de eeuwigheid nodig. Om dat wonder uit te wonderen en God erin te verheerlijken. Is allemaal zo ten dele. Is allemaal zo onvolkomen. Een prediker heeft geen tong om de heerlijkheid van Christus uit te stallen. Een prediker kan niet de ernst van de toorn Gods over de zonde ten volle uitstallen in de prediking. Ik kan God niet loven zoals Hij het waard is om geloofd te worden. Wie kent? Op aarde is geen enkele genadegave volkomen. Altijd is er geloof en ongeloof, toch? Net als die vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Wie kent de sterkte van uw toorn? Wie kent zijn zonde in de volle walgelijkheid voor Gods aangezicht? Geen mens, dan alleen die ene mens, de Heere Jezus Christus. Hij kan vanuit deze psalm zeggen, ik. Daarom is het zo nodig om Hem te kennen in 2016. Jongens en meisjes, bid maar één gebed. Eén gebed. Heere Jezus, mag ik U kennen. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. En wie we dan ook zijn, laten we in 2016 maar één schat najagen. Zoals de apostel Paulus dat zegt, ik heb alle dingen schade en drek leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Laat dat ons enige doel zijn in 2016, zonder onze aardse taak te verwaarlozen, maar om vrede met God te krijgen door de Heer Jezus Christus alleen. Hij heeft de sterkte van Gods toorn gekend en al Gods toorn is over hem uitgegoten. Hem te kennen. Waar is Hij? Waar is Hij ergens? Wel, de catechismus vraagt het, hè. Is er enig middel om deze straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En wat zegt dan het antwoord? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Waarom zegt de catechismus dat zo? Wel, opdat u zou weten wie de sterkte van Gods toorn gekend heeft. Opdat u zou weten in wie u gelooft. Opdat wij 2016 niet ingaan met een algemene beschouwing en met algemene woorden over Jezus. Opdat wij niet genoeg zouden hebben dat er een kruis gestaan heeft. Maar opdat we zouden weten, ook voor mij. Ook voor mij. Want de kleinste in het koninkrijk der hemelen, die kent dat toe-eigenende geloof. En die weet dat Jezus niet alleen voor anderen, maar ook voor hem gestorven is. Doet het niet met minder. U kunt het niet met minder. U mag het niet met minder doen. U mag niet rusten. Al eer u weet dat Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor u de dood is ingegaan. Geen algemene Jezus, geen algemene zondaren, maar wijs hem aan in uw leven. Kunt u dat niet? Kunt u in 2015 niet zeggen waar de Heer Jezus geopenbaard is aan uw ziel? Laat dat dan het enige zijn. Om naar te streven. Waar is Jezus? Wel onder Gods toren, daar is Hij. En als u daar wegloopt, dan loopt u bij Christus kruis weg. En dan kan de samenleving zich willen ontdoen van het kruis. Wat een wonder dat God het kruis gehandhaafd heeft. Want omdat er een kruis gestaan heeft, gemeente, daarom mag ik u vanmorgen verkondigen, u hoeft niet te betalen. Er is betaald. U hoeft niet door uw dood te betalen. Er is één de dood ingegaan. Omdat er een kruis gestaan heeft, daarom is de prikkel uit de dood weggenomen. Voor al degenen die aan de voeten van het kruis terechtgekomen zijn. Omdat er een kruis gestaan heeft, daarom is er vrede met God te verkrijgen. Door het dierbare bloed van de Heere Jezus alleen. Wat een wonder, hè? Dat God het kruis handhaaft. Want als u zich zou moeten verbeteren, dan moet u dat tot in der eeuwigheid doen. En als u de samenleving wilt verbeteren, dan komt er geen einde aan. Maar ik zeg u vanmorgen, u hoeft zich niet te verbeteren. Er heeft een kruis gestaan. En dat kruis dat strekt als het ware de handen wijd uit om zondaren en goddelozen te nodigen. Om vijanden een hartelijk welkom toe te roepen. Op 1 januari 2016 handhaaft God het kruis. Voor welke mensen? Voor mensen die de dood en de vloek en het oordeel en de verbolgenheid hebben verdiend. Voor die mensen. Weet u wat ik nou zo hoop? Dat er nu ervaring, bevinding gaat worden. Dat het leven bij u wegloopt. En dat u alleen maar komt te zitten met uw schuld. En met uw ongerechtigheid. Met uw zonde. En dat u geen kant meer op kunt. Opdat hij u dierbaar zal worden. Die vanmorgen de vinger kan opsteken. Ik heb Gods oren in al zijn diepte ervaren. Opdat vanmorgen God niet meer zal toornen over zijn kerk. Tot in der eeuwigheid niet. Wat zijn ze gelukkig, hè, die mensen. Wie kent de sterkte uw toorns en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt. Dus de toorn van God wordt afgemeten aan Gods almacht. Wel, zoals God alles kan, zo diep is zijn toorn nadat gij te vrezen zijt. Ja, dat mag u met recht doen. Dat is geen bangmakerij uit de middeleeuwen. Als u buiten Christus bent, dan is dat alleen maar Gods verbolgenheid. God vrezen, wat is dat? Wel, dan hou je zijn woord voor waar. Dan neem je die zonde serieus, dan neem je de toren serieus, maar dan neem je ook serieus dat evangelie. Dat nu God is uitgetorend in zijn eigen lieve zoon. Weet u wie je dan overhoudt in deze verse? Niemand anders dan Jezus alleen. Zo kun je wel wandelen in 2016. Dan loopt gelukkig bij Gods volk ook het leven weg. En toch mogen zij dat eeuwige leven tegemoet lopen. Zie je wat er gebeurt? Abraham en de aartsvaders, ze verwachten een stad die fundamenten had. Langs bouwmeester en kunstenaar God was, daar liepen ze naartoe. En we gaan eindigen. En dan leg ik die vraag in uw midden. Waar gaat u naartoe in 2016? Amen.